Zo, Tom. Ben jij een beetje optimistisch of pessimistisch vandaag?
Ik ben echt een geboren optimist.
Geboren optimist?
Zeker.
Oké, en jij ook, Bas, volgens mij.
Ik heb daar wel meer aanleg voor, denk ik.
Hmm. Ja, ik dacht het ook, maar ik moet wel zeggen, sinds ik na mijn carnavals-euforie weer ontwaakt ben en de wereld omheen zie, dat ik wel heel veel redenen zie om toch pessimistisch te zijn. Dat ik laatst zelfs dacht, ik zie ook heel veel oorlogsfilms en series en ik lees misschien ook de verkeerde boeken en zo, maar dat ik denk, het zou zomaar echt gruwelijk mis kunnen gaan. Ik las zo'n interview met Theodor Holman in Parool. Die ging helemaal, die omarmde helemaal zijn cynisme en zijn pessimisme. Hoe komt dat?
Het probleem met pessimistische mensen is dat ze uiteindelijk een soort self-fulfilling prophecies creëren.
Oké, dus als ik nu denk, deze podcast wordt niks.
Ja.
Dan wordt het waarschijnlijk ook niks.
Dan kan je nadien heel blij zeggen, zie je wel? Precies wat ik
had. Er is maar één manier om erachter te komen.
Right. Dan gaan we het nu doen. Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en die Alchemists over hoe ons brein werkt, hoe we de wereld om ons heen ervaren. Hoe je kunt verklaren wat er om je heen gebeurt en hoe je jezelf optimistischer kunt maken dan. Laten we dat eens insteek nemen vandaag.
Ja.
Tom, je had een heel artikel over pessimisme.
Zeker.
Je dacht, dat wekt de boel vast op.
Ja. Maar het was wel een super interessant artikel van een Vlaams filosoof, Maarten Boudry. Die The Seven Laws of Pessimism een heel mooi stuk had geschreven. Nee, zijn uitgangspunt is, volgens heel veel objectieve maten gaat de wereld beter dan ooit. Er is zoveel progressie in de wereld, alleen we zien het niet. En er zijn een aantal hardnekkige redenen waarom we toch een soort aanleg hebben voor pessimisme. Waarom eigenlijk het pessimistische nieuws of pessimistisch perspectief op een of andere manier altijd dominanter is dan het optimistische.
Ons brein is daar gewoon gevoeliger voor.
Ja, absoluut. En hij kwam eigenlijk met 7 best wel mooie inzichten, mooie wetmatigheden die dat probeerde verklaring aan te geven.
Kun je er één noemen?
Bijvoorbeeld de eerste is the law of invisibility of good news. Dus zegt hij, progress happens gradually and imperceptibly, while regress happens at all at once and immediately grabs our attention. Dus bijvoorbeeld,
klimaatverandering. Of de maatregelen daartegen.
Ja, klopt.
Laatst een lezing van iemand,
Olof van der Graag.
Ja. Ja. Die laat zien, en dat denken we dat ook wel herkennen. Als je kijkt 10 jaar geleden, wat we uitstoten, wat onze auto verbruikte, hoe ons huis geïsoleerd was, zonnepanelen, hoe dat 10 jaar later is. Ja. Dat we eigenlijk ontzettende stappen gezet hebben.
Totaal.
Maar dat we alleen maar het negatieve zien.
Ja.
Ja, het goed, omdat het... Omdat,
omdat die ene hitte zomer, de ene hitte zomer waar dat het waterstand dramatisch niveau bereikt, is vele malen impactvoller dan die onzichtbare revolutie.
Ja, alright. En het helpt dan ook niet om die zichtbaarder te maken?
Nee, omdat er is natuurlijk een soort mediadynamiek die zorgt ervoor dat eigenlijk dat spectaculaire nieuws veel meer tot de verbeelding spreekt, veel meer tot ons onbewuste brein spreekt, dan die eerder wetenschappelijke, onderliggende, onzichtbare tendens die alleen met statistieken en grafieken kan uitdrukken.
Ik heb dat met luchtvaart. Dan heb ik weet, ik zit dan ook zo'n hele vlucht dat hele tijd in mezelf niet hardop gelukkig, maar tegen mezelf te vertellen. Dat het de veiligste manier van vervoer is, dat het statistisch gezien. Maar in mijn hoofd zit dan toch die ene man uit, ik weet niet of het, ik dacht Oostenrijk, maar laat me niet, het is natuurlijk goede gewoonte om hele slechte dingen aan Oostenrijk toe te schrijven. Maar die op een gegeven moment gewoon depressief was en dacht, weet je wat, ik vlieg gewoon tegen die bergwand aan met het vliegtuig.
Oh, ja. Ja.
Dat soort dingen zit dan toch meer in mijn hoofd, want die gaan ook de hele wereld over. Dan dat er vandaag weer hoeveel duizenden vluchten zouden per dag gewoon weer helemaal goed en veilig gegaan zijn.
Elke dag zijn er ongeveer 40 miljoen mensen die een vliegtuig nemen.
Ik zie in mijn algoritme ook nooit een filmpje van een saaie, rustige landing. Het is altijd dat vliegtuig met die wind die dan...
Ik heb altijd, klinkt kapitein van den Berg wel redelijk stabiel als hij zegt hallo met kapitein van den Berg. Zal ik er nog één in gooien?
Ja,
tweede is, hij heeft al heel mooie, tot de verbeelding sprekende titels. The Law of Velocity of Bad News. Nothing travels faster than the speed of light, except bad news.
Ja, zoals we net bespraken.
Precies, een stukje wel. Dus hij geeft het voorbeeld van de tsunami. Vroeger, zonder media, hadden we pas ergens 2 jaar later gehoord dat er een tsunami was in Thailand. En nu is het meteen instant wereldnieuws. En omdat het meest spectaculaire instant bereikbaar is, zijn we totaal verslaafd aan de dopamine van de meest spectaculaire dingen die gruwelijk
verkeerd zijn. Zegt hij ook iets over de frequentie? Want ik weet wel het onderzoek ook dat als zo'n ramp gebeurt, bijvoorbeeld die overstroming in Limburg een tijd geleden, dan zie je ineens dat de draagvlak voor klimaatmaatregelen veel groter zijn. Maar dat duurt maar 3 maanden.
Ja.
Dus dat soort effecten zakken ook altijd heel snel. Ja, eigenlijk we zijn in de politiek altijd, het geheugen is 3 maanden van mensen.
Ja.
Zegt hij daar ook wat over? Dus over die frequentie die je nodig hebt om mensen dan ook dat pessimisme ook in leven te houden?
Ja, maar ja, het ding is juist is dat onze aandacht constant gecapteerd wordt door andere meer acute rampen. Net als, ja.
Ik denk ook dat de wereld, ja, ik noem in mijn hoofd zit het als het domino's pizza effect. Ik zal even toelichten waarom.
Zag ik niet komen.
Nee, ja, ik was in Australië en daar heb je natuurlijk ook gewoon van die pulp tv-programma's met overvallen. Maar een overval op een Domino's Pizza in Adelaide, die ziet er hetzelfde uit met die grijzige camerabeelden als een overval bij de Domino's Pizza bij jou op de hoek.
Ja.
Dus volgens mij voel je het dan ook veel meer als dit had mij ook kunnen gebeuren. Terwijl het is een overvaller aan de andere kant van de fucking wereld. Die komt morgen echt niet jou lastigvallen. Maar alles lijkt op elkaar en al die tv-programma's worden gedeeld. Dus je hebt een constant bombardement. Vroeger wist je in Breda echt niet als er in Tilburg een bank werd overvallen. Dan moest je echt kranten lezen en dan kwam je er 3 dagen daarna achter. En nu is het, als je aan het zappen bent, zie je de hele tijd beelden waarvan je niet weet waar ze zijn. Van erge dingen die lijken op een plek bij jou om de hoek.
Ja. En bij elkaar opgeteld is het dus een soort constante bewijsvoering dat de wereld naar de kloten gaat. Neem nu bijvoorbeeld die ene mevrouw, die Somalische met dat gezin, die je woning weigerde. Koren op de molen, uiteraard verwilderd. Die zei van, kijk, zover is het gewoon. We zijn totaal krankzinnig geworden. Dit is het soort lui waar dat we ons land moeten tegen beschermen.
En er is er één, terwijl er waarschijnlijk tientallen zijn.
Die herhalen we hier ook nog.
Ja, precies. Ja.
Voor iedereen die het nog niet mee had gekregen.
In de politieke tijd hebben we veel onderzoek gedaan naar optimisme en pessimisme. In de tijd van de VVD, waar de VVD denkt van nature. En zeker ook Mark, zo iemand is die natuurlijk altijd naar optimisme neigt. En wat we wel altijd zagen, was dat het is een derde, een derde, een derde. Dus een derde zeg maar neigt naar positiviteit, een derde negativiteit. En een derde zit tussenin. Maar we zagen bij die derde groep ertussenin dat die wel het liefste positief hadden. Als de kans er was, gingen ze wel voor positiviteit. En een vraag om dat mee te testen was altijd dan wel iets als, denk je dat het beste voor het land nog voor ons ligt of achter ons ligt? Of zo. Dat soort vragen. Maar ik zag hem laatst in onderzoek voorbij komen. Het lijkt wel alsof nu die groep aan het schuiven zijn. Ja, dat wel die groep die denkt dat het beste achter ons ligt groter is. Een aantal jaren geleden zag ik het al in België. Daar snap ik het ook, Tom de Bruyne.
Ja.
Maar in Nederland ik het niet zie ik het ook stijgen.
Als ik over die wegen rijd. Nee. Maak het eens een keer schoon, weet je wel.
Ja,
het lichaam.
Het is zo simpel. Het is zo simpel.
Ja, ze lossen het op. Ja. Ik zat trouwens gisteren even zo'n stukje. Het was weer de opening van het wielerseizoen. Het Belgische wielerseizoen. En dan zit je zo in die Vlaamse Ardennen. Ik heb er ooit 2 jaar gewoond. En dan zit je te kijken van, God, wat is dit een lelijk land.
Ja, maar wel.
Verschrikkelijk.
Frisse lucht. Ja. Dat hebben wij dan weer niet.
Nee. Pessimistisch, Tom. Want maar de Ardennen is best mooi.
Ja, maar dat is een ander land.
Naar Nederland.
Ja, maar dat is een ander land. Dat is Wallonië. Daar gaan wij ook alleen maar met vakantie naartoe. Ja. Maar wat jij zegt net, is wat Maarten Boudry ook zegt, is the law of conservation of outrage. No matter how much progress the world is achieving, the total amount of outrage remains constant. En dus wat jij net zegt is van, er is sowieso een derde die altijd verontwaardigd is. Er is een middengroep die nu geschoven is naar die kant, maar die eigenlijk gewoon wacht op een leider die hen weer een positief perspectief kan aanreiken om wel weer wat meer van hoop in plaats van uit angst
te kijken. Dat was altijd wel zo, ja.
Maar is het ook niet zo dat hieronder valt dat het niet per se de omstandigheden waarin we verkeren zijn die bepalen hoe pessimistisch of hoe boos we zijn, maar dat we altijd, zeker eigenlijk ironisch gezien misschien, als we het goed hebben, dan hebben we ook de luxe om te klagen. En dan hebben we gewoon een bepaalde hoeveelheid irritatie die eruit moet en die altijd wel zal zijn. Dus dat ding
nog meer te verliezen worden.
Ja.
Ja, ook nog meer te verliezen inderdaad. Dat iets wat in de ene omstandigheid gezien wordt als een goede dag, wordt in betere omstandigheden gezien als nou, dat wel beter kunt, dat slechter kunt. Met veiligheid, weet ik nog uit die tijd bij justitie, dat we dat ook hadden. Dat we daarom ook maar zijn gaan praten over veiligheid en het veiligheidsgevoel. Hmm. Omdat we gewoon eigenlijk, als je naar de statistieken keek, zag je alleen maar dat juist zeker de misdaden waarbij mensen echt fysiek geraakt werden, die daalden. Maar als je dat zei, werd iedereen boos, want dan kreeg je 5 anekdotes. Vreselijke anekdotes.
Dus je doet geen aangifte meer.
En dan krijg je inderdaad, mensen doen geen aangifte meer. Krijg je dan, nou, ga je dat onderzoeken? Blijkt ook niet. Dus toen zijn we maar gaan spreken over, nou, het wordt statistisch gezien veiliger, Maar mensen voelen zich niet veiliger, dus we hebben toch een probleem. Dat is ook zo, maar dan moet je dus niet gaan aanpakken met die statistieken nog verder naar beneden, ironisch genoeg. Dan heb je meer te maken met verlichting, mensen elkaar aanspreken, sociaal kapitaal wordt gegroeid. Dat zijn namelijk dingen die het land niet per se veiliger maken, maar wel je veiliger laten voelen. En ja, zeker pessimistisch.
Dat je onderdeel bent van iets groters.
Ja. Mag ik nog één sidestepje doen, dat het wel... onefficiënt is. Eigenlijk wel. Want we hebben een Vlaamse filosoof die een artikel schrijft in het Engels. En we hebben hier een Vlaming die het Engels weer voorleest voor de Nederlanders.
We zijn echt...
Zullen wij het ook snappen?
Hoe mooi internationaal is de wereld.
Hey, en geeft hij ook een oplossing? Ton de Bruyne?
Hij heeft nog wel een paar dingen. We zijn nog niet aan zeven.
We zijn nog niet aan zeven. Hier, wacht, ik hoop het. Kom straks op. The law of rubbernecking. The more gruesome the news, the more we lap it up. Dus, en hij geeft hier een mooie quote over de satiricus Tom Lehrer. Die zei van, always predict the worst and you will be hailed as a prophet. Dus we zijn ook, we zijn ook verslaafd aan, ja, aan gruwelijk nieuws.
Ja, ja. Je had volgens mij, Klaas, straks had je het over Teder Holman interview met hem. Ja. En ik weet alleen op die kop, er zit een oorlog aan te komen, of wat erop lijkt.
Dat blijft hangen.
Dat blijft hangen, ja. Terwijl natuurlijk statistisch gezien, ja, er zal heus alweer eens een oorlog aankomen. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Maar waarschijnlijk is er heel veel tegenover te zetten.
Maar ik zit dan naar zijn kop gewoon op noodrandsoen.nl te kijken van hoe lang ik water kunt bewaren, weet je wel. Ik heb voor de week...
Dat is wel echt een verschil tussen ons. Want ik denk dan alleen maar, waarom zit die fout?
Ja, nee, dat, normaal gesproken was ik daar misschien beter tegen bestand. Maar weer een sidestepje, ook dus geen leestip als je op optimistisch wil zijn. Er is een prachtige trilogie over Mussolini. Hoe die langzaam opkomt, van Scurati, in romanvorm. Maar het enge daaraan is, als je normaal een boek hebt van 200 pagina's die over 5 jaar oorlog gesproken, gaat het heel snel. Ja. Maar dit is zo tergend langzaam, dat je het opvoelt komen, dat je eigenlijk iedere keer denkt van, waar zitten we nu in dit proces? Oh, ja. En voor die mensen, als ik het zo heel langzaam lees, dan is er nergens een groot waar. Je verwacht eigenlijk met grote rampen dat er ergens wel een moment was dat er een samenleving een enorme alarmbel ging. Ja. En dat toen iedereen de keuze had, doen we het goed of doen we het
Maar je wist al hoe het afliep.
Ja, dat weet ik zeker. Daarom is het ook zo eng. Want je voelt op geen enkel moment, voel je, oké, dit is niet alarmbel. Nee, het is eigenlijk ook wel logisch dat die mensen hier niet gealarmeerd door waren. Ja, het is eigenlijk wel logisch dat ze denken, het valt wel mee. Ja. En zo voel je heel langzaam, omdat je al weet hoe het afloopt en er dus geen hoop is, voel je dus al, er wordt op gewoon een parlementslid vermoord. Dan denk je, ja, dat had hier ook al kunnen gebeuren. Pim Fortuyn is vermoord, 20 jaar geleden in parlementslid. Ja. Maar dus je ziet allerlei dingen waardoor je denkt, juist door de, zeg maar die kikker in die pan die steeds langzamer warm wordt, waardoor je begint te snappen dat die mensen toen, dat je nu achteraf met een soort Jan Klaassen effect denkt, hoe hebben die mensen niet kunnen zien dat dit fout ging?
Ja,
dat je daardoor juist het begrip krijgt van, oké, ik snap eigenlijk wel hoe ze het allemaal niet dagen aankomen. En hoe ze langzaam eigenlijk graad voor graad het zo water warm werd totdat ze kookten.
En kun je... want dit soort dingen hoor je vaak, hè? Over we zitten nu in 19 huppelepup, zeg maar. Is het logisch, dit soort gevolgen? Is het überhaupt realistisch om dit soort gevolgen te trekken? Kun je hiervan leren?
Ja, maar al deze dingen van dat stuk wat we nu bespreken spelen hier ook op. Want ik ken geen... historische romans of geschiedenisboeken over doodsaaie decennia, waarin mensen ook op het punt zaten van
jaren 80
nu,
en jaren 90, hoe de bomen tot de hemel groeiden.
Shout, let it all out.
Ja, hoe de babyboomers allemaal een huis afbetaalden.
Ja, precies. Nee, daar zijn komen nu al boeken over, maar dan over wat daar het probleem van is. Ja. En die 40 jaar van geluk, die wordt dan samengevat in 2 pagina's. Dus ik weet niet of er ook een moment was dat je zo ver kwam en het dan allemaal goed afliep. Nee. Want daar zijn geen boeken over geschreven. Om de redenen die we net bespreken, dat het slechter zo aantrekkelijk is en ook beter blijft hangen bij mij.
Maar ik vind wel ik werd wel getriggerd wat je daarnet zei. En ik denk dat het ook klopt over dat we het eigenlijk relatief goed hebben, waardoor er een makkelijker markt voor gezeik, voor pessimisme is. Terwijl dat als je het als een samenleving het slecht heeft, wil je eigenlijk vooral de hoop dat het beter wordt. Mm-hmm. Dan is daar de markt, de voedingsbodem voor optimisme misschien veel groter.
Als het te lang te goed gaat, dan gaan we het vanzelf weer verkloten of zo. Bij de NAVO heb ik vaak ook dat gevoel van wat er dan nu gebeurt. Van oké, NAVO heeft dus fantastisch gewerkt de afgelopen jaren. We hebben in Europa natuurlijk nauwelijks nog oorlog gehad. En, dus wat gaan we met z'n allen doen? Dan gaan we
Mark aannemen.
Maar dat past ook wel.
Ja, maar dan gaan we met z'n allen de ruzie over maken. Dan komt er weer iemand die het omver gaat blazen, omdat we het als vanzelfsprekend aannamen. Nee. En vergeten waren hoe belangrijk het
geweest. Maar dit is van bij Baudry VI, dat hij zegt van als je een probleem hebt opgelost, dan vergeet je het probleem.
Ja.
Dus we hebben gevochten voor vrijheid. En nu denken, hallo, weten jullie niet meer waar we voor gevochten hebben? Nee, ja. Dat weten we niet meer, want we hebben die onvrijheid niet gevoeld.
Of die Brexit een beetje van, weet je wel niet wat Europa ons gebracht heeft? Nee, dat weten we niet meer, nou, dan gaan we er maar uit.
Of precies. De lockdowns. We ergeren ons kapot aan de lockdowns. Maar hij was een oplossing voor iets veel erger.
En dat is nog erger, want daarbij heb je een probleem voorkomen.
Ja.
Dus waarom hebben we zo lang opgesloten gezeten? Waarom zijn die ondernemers failliet? Ja, daar hebben we heel veel mensen mee gered. Hoezo, er is toch niemand dood gegaan?
Nee,
precies, nee.
Ja, maar dat weet je toch niet?
Dat weet je toch niet?
Ja, oké.
Ja. Ik heb mijn eigen feiten.
Dus, als je een paraplu meeneemt, gaat het nooit regenen.
Ja.
Weet je dat?
Maar dus het negatieve is dus ook een veel makkelijker shortcut dan de complexiteit van alles wat onder de oppervlakte onzichtbaar is.
Mm-hmm.
Het optimistische verhaal is, het is fenomenaal wat we als samenleving gecreëerd hebben om een pandemie uiteindelijk het hoofd te bieden. Als je het vergelijkt met die pandemie van de Spaanse griep, die toen die over heel Europa hoeveel miljoenen doden had gecreëerd, dat hebben we vermeden. Ja, maar ja, dat is onzichtbaar.
Had wel heel veel CO2-uitstoot gescheeld.
Ja. Ja, dat dan weer.
Zijn laatste, ik probeer er... Hey, we gaan naar het einde. Ik probeer om optimisme te vinden. Nee, de laatste, die past daar wel mooi bij. Dat hoe vrijer een samenleving is, hoe meer shit ook aan het licht komt.
Ja.
En onze reactie is natuurlijk nooit... Nou, wat goed dat we al bij het leven van deze mensen dit schandaal hebben ontrafeld en dat we nu
aangepakt
en opgelost. Dat gaat natuurlijk niet. Het gevoel is dan, het gaat weer mis.
Maar dat is bij zo'n toeslagenaffaire.
Maar
is dat
in een
natuurlijk
corrupt
ook zo
was dat nooit aan het licht gekomen.
Nee, en nu wel. En in plaats dat we trots zijn dat het licht komt, is dit, nou ja, ik denk dat die politieke situatie waar we nu in zitten, waar een heel groot gedeelte daarin opgehangen
is. Dat gaat het vertrouwen weg. Kijk, het is natuurlijk heel cynisch dat, als jij niet weet dat je bedrogen wordt door je overheid, dat je dan er vertrouwen in houdt.
Ja.
En als je weet dat er dingen bij de mensen zijn die fouten maken, dat jij dus niet gegarandeerd bent dat het altijd goed gaat en dat je altijd goed behandeld zult worden, wat realistisch is, maar dat is niet heel hoopgevend natuurlijk. Het is wel confronterend.
Wat hij trouwens wel heel mooi zegt is van, ja, mensen houden ervan om in de hand te bijten die een voet, zolang dat die hand niet terugslaat. Ja. En hij gebruikt een quote van Ayaan Hirsi Ali. Die zei van, jullie zijn in vrijheid opgegroeid en daarom kan je spugen op vrijheid, omdat je geen enkel idee hebt wat het betekent om niet in vrijheid te leven.
Mm-hmm. Ja, dat is wat Bolk zijn ook altijd zei, je moet pas zorgen maken in de staat voor ons mensen niet meer durven te klagen.
Ja.
Oh, ja.
Ja.
Mark zei een aantal jaren geleden altijd van, het wordt tijd dat er weer eens protesten gaan komen zo in dit land. We zijn zo gezapig geworden met z'n allen. Maar dat is wel gebeurd ondertussen.
Nou, dat was een Monza toch? Die Belgische Vlaamse band zou een heel klein beetje oorlogs
zijn. Ja.
Gewoon even 3 dagen voelen hoe erg het allemaal is en hoe blij we moeten zijn met waar we nu kritisch op zijn.
Ja.
Dat je dan weer even zou, ja, misschien zou een droom kunnen helpen of zo'n virtual reality simulatie.
Ik had ooit een idee voor een soort happiness-app die elke ochtend je eerst primed op het leven van mensen die momenteel leven in echt extreem uitdagende omstandigheden. Zodat je elke dag eraan herinnerd wordt dat je God op je blote knieën mag danken over hoe goed je het eigenlijk hebt. En het soort misery benchmarking noemde ik het.
Dus dat was het idee, maar we kregen TikTok.
We
krijgen inderdaad constant, heel veel mensen openen de dag met het kijken naar onrealistische beelden van andere mensen die extreem goed zijn in iets, die knapper zijn, die rijker zijn.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Denk daar maar eens over na.
Hebben we nog optimistisch om mee te eindigen? En de wereld staat er eigenlijk beter voor dan ooit.
De wereld staat er beter voor dan ooit. Lees ook het boek van Hannah Ritchie. It's not the end of the world. Iemand die een heel begane klimaatactivist is, maar die ook The World in Data blog heeft. Dus de data scientist die op elk van de gebieden eigenlijk waar rond we een soort klimaatpaniek hebben, die aantoont dat de cijfers eigenlijk ons heel veel redenen tot optimisme kunnen geven.
En een relativerende, volgens mij heb je ook heb je ze allebei nodig. En moeten de optimisten namelijk geprikkeld worden. Die zeggen, ja, nee, maar dit kunnen we oplossen. En dan moeten er een paar pessimisten zeggen, echt niet. En dan gaan die optimisten keihard werken om een oplossing te vinden.
Ja.
En dan zeggen die pessimisten daarna over die 90% die opgelost is, kunnen ze over die laatste 10% zeggen. Ja. 10% zeggen, ik zei toen dat het niet zou lukken.
Ja, 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 ja.
Dus eigenlijk de optimistische mensen moeten gewoon aan de bak.
Ja. Ja, en ja, zich niet laten verlammen door pessimisme.
Laten we dat nou maar eens even gaan doen dan.
Ja, hup, aan het werk, er links. Tot volgende week.